Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert. Eert zijn hoog bestel. En vers 2, God die helpt in nood, is in Sion groot. 99, 1 en 2. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen uit 1 Koningen 18 en wij lezen de versen 17 tot en met 40. 1 Koningen 18 en wij lezen de versen 17 tot en met 40. En daar lezen wij het woord van de Heere. En dit gedeelte speelt zich af tijdens de grote hongersnood en de grote droogte die Elia namens de Heere uitgeroepen heeft over het land. En nu is de Heere van plan om regen te geven op de aarde. En nu moet Elia Achab daarvoor ontmoeten. In vers 17. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Jezebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls, en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee farren geven. En dat zij voor zich de ene far kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere far bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam uw gods aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en ze zeiden: dat woord is goed. En Elia zei tot de profeten van Baal: kies gij lieden voor u de ene far en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam uw gods aan en legt geen vuur daaraan. En ze namen de far die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En ze sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roept met luider stem, want hij is een god, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En ze riepen met luider stem en ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden, totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. Toen zei Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de far in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doet het ten tweede male. En ze deden het ten tweede male. Voort zeide hij: doet het ten derde male. En ze deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep, Daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen: Grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkome. En zij grepen hen, en Elia voerde hen af aan de beek Kison en slachtte hen aldaar. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte. Het wordt gevormd door de versen 36 en 37. De versen 36 en 37. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Tot zover. Willen wij een zegen over deze dienst bidden? Laat ons bidden. Heerlijke en heilige God, wij zijn hier bijeen in deze dienst met een speciaal doel. En dat is om straks ons gebed voor u uit te storten en u te vragen en u te bidden om uw zegen over ons dagelijks werk en uw zegen over de natuur, uw zegen over ons leven, dat wij te eten en te drinken zullen hebben, en dat er weer een goede oogst mag zijn. Heere, daar willen wij u voor bidden. Maar voordat wij dat doen, willen wij toch eerst luisteren naar wat u tot ons hebt te zeggen in uw woord. En we willen deze aangrijpende geschiedenis bestuderen en daar enkele lessen uit leren. Heere, daartoe vragen wij u de leiding van uw Heilige Geest. En wij belijden u dat wij niet bekwaam zijn om uw woord te lezen, noch te begrijpen. En dat wij daartoe de bearbeiding van uw Heilige Geest nodig hebben. Heere, u weet op het allervolmaakst hoe wij uw Heilige Geest nodig hebben. Dat hij in onze harten zou wonen en leven en werken. En daartoe bidden wij u, Heere, om uw geest, dat uw geest zo mag werken in het midden van de gemeente, dat de gemeente behouden mag worden. En dat u het geestelijke leven zult schenken en verdiepen. En dat u ons in uw grondeloze barmhartigheid wilt aanzien in de Zoon van uw liefde. En dat u om Christus wil ons genadig wilt zijn. Heere, wil daartoe ons helpen bij het luisteren naar uw woord en sterk uw dienaar in het spreken. Laat het duidelijk mogen zijn. En laten wij het mogen begrijpen. En wilt u vooral dat woord toepassen aan onze harten. Heere, wij verdienen niets van dit alles. Onze zonden getuigen ook tegen ons. En we hebben niet gedaan wat u ons in uw woord hebt bevolen. Er is geen gerechtigheid in ons. Wij zijn niet veel beter dan dat volk Israël, al dienen wij misschien niet op een grove wijze de afgoden zoals zij dat deden, maar zij leefden ook in hun cultuur en leefden ook nette levens, alleen overeenkomstig dat heidense cultuur. En dan is er niet zoveel verschil tussen ons en hen, omdat wij ook zo gemakkelijk kunnen leven naar wat de wereld en onze cultuur ons dicteert. O, ontdek ons, Heere, aan onze overtredingen. En geef dat wij met diep aandacht en ontzag zullen luisteren naar het feit dat U alleen God bent. En dat daarom U de eer en de aanbidding moet ontvangen in ons leven. Leer onze jonge mensen en de kinderen dit ook. Dat zij ook mogen beseffen dat U de Heere alleen God bent. En dat ze op een jonge leeftijd al getrokken worden en indrukken mogen hebben, zelfs van dood en eeuwigheid. Dat ze indrukken mogen hebben van hun zondig hart en van de levende God, die een behouder is aller mensen. En daarom, Heere, is er behoud ook voor ons in die ene naam Christus Jezus. O, pas U zelf toe, Heere, aan de harten van onze kinderen. En wees ons goed en genadig in deze dienst. Ook wanneer wij thuis meeluisteren via de kerktelefoon, schenk U zegen en ontferming. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan Psalm 81, de versen 12, 15 en 18. Psalm 81, de versen 12, 15 en 18.
Thank you.
Geliefde gemeente, zo mogen wij bijeen zijn op de biddag om de Heer een zegen te vragen over de oogst, over ons dagelijks werk, een zegen over ons leven, want we belijden toch dat regen en zonneschijn, dat komt niet bij geval, het is niet bij toeval, maar het komt ons toe uit de hand van de Heere. En zo al ons dagelijks voedsel komt van de Heere. En daarom is het een goede zaak om hier samen te komen om te bidden. In de Bijbel lezen we ook op verschillende plaatsen dat mensen bijeenkwamen om te bidden. Ook om te bidden om een zegen over het dagelijks eten. In de tempel hadden ze zulke samenkomsten en er zijn ook bijzondere gelegenheden geweest waarbij het volk samengeroepen werd om te bidden. En zo'n samenkomst zien wij nu ook hier in 1 Koningen 18. Elia sommeert Ahab om heel het volk en al de priesters van Baal en Astarte maar samen te roepen op de berg Karmel. En wat gaan ze daar doen? Ze gaan bidden. Wie gaan bidden? Nou, ten eerste die valse profeten en Elia. Maar de ondertoon daarvan is ook dat het volk geleerd zal worden te bidden. En de bedoeling is uiteraard, dat voelt u, dat het volk zal bidden tot de levende God. Tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. En jongens en meisjes, jullie weten de achtergrond hier. Daar opeens kwam Elia de Tisbiet. Hij kwam uit Tisbe, uit Gilead, aan de andere kant van de Jordaan. Opeens verscheen hij aan het hof van Ahab, onverschrokken. Hij zei, er zal geen regen meer vallen, tenzij dan naar mijn woord. En ook geen dauw. En dat laatste was erg. Regen, dat was heel erg. Maar als er nog wat dauw was, dan konden planten nog overleven. Maar er komt ook geen dauw. En toen liep hij weer uit dat goddeloze paleis van Ahab. En zo is gebeurd. En nu zijn we 3 jaar verder. 3,5 jaar verder. Het gras is weg. Planten zijn verdord. Het vee loeit op de velden. Ze smachten naar drinken. Er is niets meer. De mensen hebben zich niet bekeerd tot de Heere. En nu zegt de Heere tegen Elia, nu is het genoeg. Ik zou regen geven op de aarde. En daarom roept Elia het volk samen. Het is een heel bijzondere gelegenheid. En het is ook een heel extreme geschiedenis wat we hier zien. Het is eigenlijk een hele radicale geschiedenis hier. Het is, zoiets lezen we niet vaak in de schrift. Elia neemt ook heel radicale stappen nu. Hij gaat het opnemen als enige profeet van de Heere die overgebleven is tegen al die honderden profeten van Baal. En het volk moet overtuigd worden dat de Heere God is. Elia neemt daartoe radicale stappen. Het is eens gebeurd in Engeland dat een dominee ook radicale stappen nam. Hij deed ook iets heel extreem. Want er was een echtpaar, een lid van die dominee. Die dominee heette Grimshaw. Gebeurde in de 18e eeuw. En die dominee Grimshaw, die had een echtpaar in zijn gemeente. En dat echtpaar deed heel vroom. En deed net alsof ze heel godsdienstig waren. En heel veel goede werken deden. Dat ze heel barmhartig waren. Maar dominee Grimshaw vertrouwde het niet. En toen bedacht hij een list. Hij vermomde zich als een bedelaar. Trok oude kleren aan. Hij was echt onherkenbaar. Zag er vuil uit. En toen belde hij aan het huis van dat echtpaar en de man deed open. En hij vroeg om eten en om drinken. En of er een plaats was ergens daar, misschien een schuur, waar hij toch droog kon liggen. En de man zei, ga gauw weg. En de vrouw kwam erbij staan. En toen deed die zogenaamde bedelaar een heel zielig verhaal, dat hij in grote nood was en dat hij niemand had. En de man en de vrouw die zeiden, ga weg. En toen trok die dominee Grimshaw de vermomming af en liet hen zien dat zij schijnheiligen waren. Toen heeft hij tot hen het woord van de Heere gesproken en hen vermaand tot bekering en laten zien dat ze helemaal niet zo oprecht waren. En deze dominee heeft toen heel radicale stappen genomen om die mensen tot deze belijdenis te brengen. En zo in 1 Koningen 18 neemt Elia ook heel radicale stappen. In het eerste vers had de Heere tegen Elia gezegd, ga heen, vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Ja, en waarom was er nog geen regen op de aarde? Ja, er was een straf. De Heer had gezegd, als het volk zou zondigen en hem zou vergeten, dan zou er hongersnood komen in het land. Dan zou er geen regen meer vallen. Als ze de afgoden zouden dienen, dan konden ze daarop rekenen. Nou, ze hebben de afgoden gediend. En toen kwam God met zijn straffen. Hongersnood en droogte. Maar nu wilde de Heere weer regen geven. Maar voordat de Heere dat gaat doen, moet het volk wel heel goed weten dat Baal het niet doet. Dat Baal niets kan en dat God alleen het doen kan en dat de Heere alleen God is. Want wie was nou die Baal? Nou, hij was natuurlijk niet, want hij was een verzonnen God. Hij was de Canaanitische afgod van de vruchtbaarheid. En de mensen zeiden dat Baal zorgt voor regen. En Baal geeft vruchtbaarheid aan het land. En Baal zorgt ervoor dat er weer jong vee geboren wordt. En dat de mensen kinderen kregen. Dat was dankzij Baal. En daarom dienden de mensen Baal. En ze dienden hem nog meer. Maar na 3,5 jaar was er nog steeds geen regen. En als er nu opeens regen zou komen, dan zouden de mensen zeggen, zie, het was toch goed dat we Baal gediend hebben. Al die 3,5 jaar, want uiteindelijk heeft hij toch nog gehoord. Ja, het duurde wel een poosje, maar nou is hij er toch maar weer. En zo is het toch allemaal weer goed gekomen dankzij Baal. Dat hadden de mensen vastgezegd. En daarom moeten de mensen nu heel goed weten dat Baal niets is en niets kan. En daartoe gebruikte Elia radicale maatregelen. Hij stelde het volk voor om een bijzondere biddag te hebben. Een biddag in de vorm van een wedstrijd. Een wedstrijd tussen Baal en de Heere God. Maar waar komt die Baals godsdienst eigenlijk vandaan? Hoe kwamen die mensen ertoe om zulke dingen te bedenken van die Baal? Nou, u moet weten, ja, dat die godsdienst van Baal al heel oud was. Het was er al voordat het volk Israël in het land Canaan kwam. En de mensen waren eigenlijk van Israël waren eigenlijk wel bereid en ook wel happig om de afgoderij te bedrijven aan Baal. Dat vonden ze wel heel mooi eigenlijk. Nou, verschillende redenen voor. Ten eerste moet u weten, de koningen van Israël bevorderden de godsdienst van Baal. Dat deden ze ook uit politieke overwegingen. Want als je dezelfde afgoden dient die de volkeren rondom hen dienen, dan krijg je ook gauwer goede politieke verhoudingen. En dat, dan heb je gemeenschappelijke basis. En in het bijzonder koningin Jezebel en koning Ahab waren grote voorstanders van de dienst aan Baal. En als je nou eenmaal vooruit wilde komen in het tienstammenrijk, in het koninkrijk van Israël, nou dan moest je wel meedoen met de heersende elite, moest je wel meedoen met die godsdienst, want iedereen deed het, de koning zei dat. Het was helemaal niet dat ze de Heere afschreven. Oh nee, Ahab gaf ook nog namen aan zijn kinderen, die herinnerden aan de God van Israël. God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ze wilden ook Baal erbij dienen. Dat moet toch allemaal kunnen? Moet het toch niet zo streng te zijn en toch niet zo moeilijk doen? Nou, ten tweede was de godsdienst van Baal al heel oud. Ik zei het net al, had hele oude papieren. En zoveel mensen deden dat al jarenlang, al eeuwenlang. En nou, ze deden het allemaal. Iedereen doet het. Dus ja, dat moet het toch wel kunnen. En ten derde, de godsdienst van Baal was gericht op de vruchtbaarheid van het land. Daar alleen maar op. En voor andere zaken hebben we dan wel de Heeren nodig. Maar voor de vruchtbaarheid, daar kijken we toch maar naar Baal. En het lukte ook. Het werkte ook. Want zo vaak gebeden naar Baal en er kwam er regen en er kwam er zonneschijn en er kwam weer een nieuwe oogst. En er was toch weer een overvloed geweest aan wijn en aan olijfolie en eten. En als ze ziek waren, werden ze nota bene weer beter dankzij Baal, zeiden de mensen. En daarom was het toch maar goed om ook Baal te dienen. Dan kon je tenminste zeker zijn van een goede oogst. En ten vierde, de godsdienstige rituelen die gebruikt werden bij de dienst aan Baal, waren heel immoreel. Er vond tempelprostitutie plaats. En de redenering was dat als ze mensen hun best deden om voor voortplanting te zorgen, dan zou Baal ook voor voortplanting zorgen. En daarom was ook de Baalscultus heel aantrekkelijk voor het vlees. En daarom was het ook vrij populair onder het volk. Want het was een immorele godsdienst. Wel nu, dat zijn zo wat redenen waarom die mensen eigenlijk wel de Baalsdienst volgden. Maar dan moeten de mensen toch van afgebracht worden. En daarom gaat Elia deze wedstrijd bedenken. En daarom zegt hij in vers 20 dat hij alleen het tegenover de honderden Baalspriesters zou opnemen. En dan wil Elia duidelijk aangeven het verschil tussen de Heere en Baal. En dat de Heere alle macht heeft en Baal niets is. Elia wil die verschillen aangeven. En er zijn heel wat verschillen. Laten wij er een paar van noemen, van die verschillen. Ten eerste maakt het voor de Heere niet uit waar die wedstrijd plaatsvindt. Nu weten wij dat de berg Karmel, dat weten we uit de archeologie, de berg Karmel was wel een bijzondere berg. Want die berg Karmel werd beschouwd als een heilige berg. Het werd ook beschouwd als de berg van Baal. Het is ook niet voor niets dat het altaar van de Heere daar afgebroken was. Want die berg Karmel was gewijd aan Baal. Dus, zegt Elia, laten wij maar Baal ontmoeten op zijn eigen terrein. Het is een thuiswedstrijd. En daar, ja, daar is toch Baal toch sterker. Hij is op zijn eigen terrein. Zijn eigen heilige berg. En als Baal straks verpletterend verslagen wordt, dan mag het voor iedereen duidelijk zijn dat Baal toch niets is. En dat de Heer alleen maar God is. Dat was het eerste verschil. Het maakt niet uit welke plaats die wedstrijd plaatsvindt. En ten tweede maakt het voor de Heere ook niet uit hoeveel tegenover hem staan. Ook al staan daar 450 profeten van Baal en ook al staat Elia alleen, dat maakt voor de Heere helemaal niets uit. En ook al lijkt er alsof niemand meer de Heere dient en dat Elia de enige is en dat iedereen volgt nu Baal, dat doet niets af aan Gods macht. Het maakt voor de Heere niet uit hoeveel er tegen hem zijn. Ook al blijft er één gezin over zoals ten tijde van Noach, dat maakt voor God niets uit. Hij is God, Hij alleen. En ten derde is het ook zo een verschil dat er voor de Heere geen verhinderingen bestaan. Er bestaan geen verhinderingen voor de Heere. Want straks gaat Elia zijn altaar kletsnat maken. Er komen er emmers water overheen. Het druipt er aan alle kanten af, het is helemaal doorweekt. Klets, kletsnat. Ja, en de mensen weten wel, probeer maar nat hout aan te steken. Dat brandt echt niet hoor. En zo moet het volk weten dat er geen enkele verhindering is voor de Heere om vuur te zenden. En wanneer straks alles in lichte laaien staat, dan moet het volk helemaal weten dat God, dat de Heere alleen maar God is. Want voor de Heere bestaan er geen verhinderingen. En ten vierde geldt het ook dat wij geen verlossing van de Heere kunnen verdienen. Dat is ook een heel belangrijk verschil tussen de Baals godsdienst, tussen het denken van de mens, tussen de psychologie van de mens en tussen de Heere en tussen de ware godsdienst en tussen de theologie. Er is een groot verschil. Wij, de mensen, denken we kunnen God manipuleren. We kunnen het verdienen. En daarom gaan de priesters van Baal dat ook straks doen. Ze gaan straks gillen en dansen en schreeuwen. Ze gaan tegen het altaar opspringen. Ze gaan zichzelf snijden met messen, zoals hun gewoonte was, om maar indruk te willen maken. En ze willen er alles aan doen om Baal te bewegen, Baal te manipuleren om vuur te laten komen. En dan gaat Elia ook nog die profeten van Baal bespottelijk maken. En dan gaat Elia tegen die valse profeten zeggen, nou roep maar wat harder. Misschien is hij een beetje doof geworden. Of misschien heeft hij wat te doen. Misschien moet hij even naar achteren, naar het toilet. Ja, ga maar wat harder roepen. En schreeuw maar harder. En doe het maar. Misschien is hij een ommetje aan het maken. En dan gaan die profeten van Baal straks nog harder roepen en gillen. Maar het is allemaal te vergeefs. Kijk, wij zijn natuurlijk hele nette mensen en wij onthouden ons van zulke praktijken. Daar doen we echt niet aan mee. Dat staat ook zo ver bij ons vandaan. En wij zijn ook geen heidenen, zeggen we tegen elkaar. Dat is allemaal waar, maar wij zijn ook heel verfijnd. Wij kunnen ook denken in ons leven, wij moeten toch God maar overtuigen. En wij moeten God ook maar bewegen. En wij moeten ook maar dingen doen, zaken doen die God fijn vindt om iets van de Heere te krijgen. En dan ligt het toch ingebakken in elk mens om toch de genade te willen verdienen. En dat wij God ook willen overtuigen dat wij het toch zo best menen. En dat we God willen bewegen om op te treden in ons leven. We doen toch zo ons best en ik heb toch zo lang gebeden. En ik ben toch zo trouw geweest aan u en aan de kerk. Maar ja, wij kunnen God niet bewegen. En het is goed natuurlijk om trouw te zijn aan de kerk. Waarom is dat goed? Omdat God het ons gebiedt. Daarom. Maar niet om iets te verdienen. Alles wordt geschonken uit genade. En God belooft ook alles te geven aan hen die hem vragen uit genade. Wij kunnen niets verdienen. Hoef je ook niet te proberen. In eenvoud mag je bidden. En zo alles van God verwachten om Christus wil. Niets om ons. Wel nu, dat zijn wat verschillen die Elia goed wil laten inwerken op de mensen. Het maakt niet uit welke plaats de wedstrijd plaatsvindt. Maakt niet uit hoeveel tegenover hem staan. Voor de Heere bestaan geen verhinderingen en we kunnen ook niets verdienen. Goed, nou dan gebeurt het. De profeten hebben zich verzameld. En ze moeten maar eens proberen hun God aan te roepen. En hem bewegen om vuur neer te zenden op een altaar. En wat ze ook doen, er komt geen antwoord. Het is één groot mislukking. En dan treedt Elia op. Het altaar dat er ooit gestaan heeft, dat ooit eens toegewijd was aan de Heere, wordt nu weer hersteld. En Elia gebruikt daar 12 stenen voor, naar het getal van de 12 stammen van de zonen van Jacob, van Israël. En daarmee laat de Heer te kennen geven dat die 12 stammen bij elkaar horen. En dat die scheuring tussen de 2 stammen en het 10 stammenrijk had nooit moeten plaatsvinden. En nu is het de tijd van het spijsoffer. Wat is dat spijsoffer, jongens en meisjes? Nou, er werd meel en er werd bepaalde olijfolie werd aan de Heere geofferd. Dat is een spijsoffer. En wat is nou de tijd van het spijsoffer? Nou, dat was tussen 3 uur en 6 uur 's middags. Zo goed 3 uur kunnen we wel zeggen, dan gaat Elia het altaar herstellen. Hij maakt het offer klaar. Hij neemt een rund en slacht het, hakt het in stukken. Het hout is gelegd op het altaar. Het rund wordt erop gelegd. Alles wordt doorweekt met water. Zoveel water dat het water in de goot rondom het altaar vloeit en stroomt. En dan gaat Elia bidden. Hoe bidt Elia? Hoe bidt hij? Wat motiveerde zijn gebed? Was dat de psychologie van die Baalspriesters? We moeten Baal bewerken. Nee, Elia's gebed is gemotiveerd door theologie, niet door psychologie. Theologie, hij weet wie God is. En hij bidt tot de levende God. En Elia weet dat God niet bewogen hoeft te worden. Hij is al bewogen. Bewogen met ontferming. Elia weet dat wij God niet naar onze hand kunnen zetten. Wij kunnen hem niet manipuleren. We moeten eenvoudig onze noden de Heere voorleggen. En dan zijn hulp verwachten. En dat alleen uit vrije genade om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. God ons zal geven wat wij nodig hebben. Christus heeft de gebedsverhoring verdiend. Maar wij verdienen geen enkele gebedsverhoring. En Elia weet dat de Heere almachtig is. En dat hij alles beheerst. En daarom kan Elia in rust en in overgave, In het geloof bidden dat God zijn macht, dat God zijn kracht en zijn verlossing zal geven. En zo bidt Elia, heel eenvoudig. Heere God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. En dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Al deze dingen, de droogte, de hongersnood en ook deze wedstrijd, alles. Ik heb al deze dingen naar uw woord gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt. En dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Dat was alles. Een pleitend, eenvoudig, hartelijk bidden. En dan gebeurt het wonder. Vuur van de hemel daalt neer. En het vuur verteerde het brandoffer. Dat door en door nat was. Dat kletsnatte hout. Zelfs de stenen. Zelfs het stof. Zelfs het water in die goot werd verbrand. Het verdampte. Het was niets meer van over. Alles stond in lichter laaien. En het volk zag het en viel op hun aangezicht. En ze zeiden, de Heere is God. De Heere is God. En wat hier gebeurde, was ook al eens eerder gebeurd dat het vuur van het altaar kwam. In Leviticus 9, vers 24, bij de inwijding van de tabernakel. Toen kwam er ook vuur uit de hemel om het brandofferaltaar aan te steken. En toen David op de dorsvloer van Arauna, toen hij daar een altaar gebouwd had, toen kwam er ook vuur uit de hemel om dat offer te verbranden in 1 Kronieken 21. En datzelfde vindt nu weer hier plaats. En daarom weet het volk het zo zeker. Ja, dit is de Heere. Dit is Gods werk. Baal heeft geen macht, maar de Heere heeft alle macht. En als de volk daar juicht, de Heere is God, de Heere is God. Dan beveelt Elia het volk om de valse profeten van Baal te grijpen. Niemand van hen mocht ontkomen. En Elia nam die 450 profeten samen met het volk naar de beek Kison en slachtte hen daar. Ze werden allemaal gedood en dan denken wij, nou dat was toch ook wat. En dan mompelen wij iets over dat Elia toch maar heel radicaal was. Die 450 profeten gedood. Maar we moeten begrijpen dat de doden van die 450 profeten geen daad was van wraak, persoonlijk van Elia. Maar hij voerde het oordeel van God uit. Wat Elia hier deed was niets anders dan uitvoeren wat de Heere bevolen had in Deuteronomium 13 vers 5, dat valse profeten gedood moesten worden. Ze moesten gedood worden omdat ze het volk afbrachten van de ware dienst aan de Heere. En dat laat ons ook zien dat afvallen van de Heere uiteindelijk de dood betekent. De eeuwige dood. En daarom die 450 profeten die moesten hier namens God gedood worden. Die moesten weg. Als wij een kankergezwel hebben, dat behandelen we niet door het parfum op te sprenkelen. Maar het moet weggesneden worden. En zo moeten die 450 profeten van Baal gedood worden, weggehaald worden, weggesneden uit het volk. Wij denken nog zo gemakkelijk over afval van de Heere, maar de uiterste consequentie zal zijn van elk afval van de Heere, de eeuwige dood. En dat wordt hier uitgebeeld in de straf. Wel nu zijn wij hier bijeen op deze biddag. We hebben geluisterd naar deze ingrijpende geschiedenis, deze bekende geschiedenis van Elia. En wat kunnen wij nu hieruit leren? Wat kunnen we hieruit leren? Ten eerste, zijn verschillende dingen. Ten eerste kunnen we leren eerbied voor God. Eerbied voor God. Dan gaan we wat dieper op de tekst in. In vers 36, daar nadert Elia tot God. Het staat er zo bijzonder dat de profeet Elia naderde. Hij naderde. Wat betekent dat? Hij kwam dichterbij. Tot wie kwam hij dan? Nou, tot het volk natuurlijk. Misschien stond wel aan de kant. Hoe dat precies gegaan is, beschrijft de schrift niet. Hij naderde. Maar hij naderde vooral tot God. Want hij spreekt nu het volk niet aan. Hij spreekt de Heere aan. Hij naderde tot God. Hij komt dichtbij dat altaar dat hij gaat opbouwen. En hij verwacht de goddelijke aanwezigheid. En hij verwacht de goddelijke macht. En daarom vervult eerbied hem. Elia weet dat hij voor de heilige God nadert. In dat woord naderen, daar spreekt eerbied. Niet lopen, hij nadert. Voorzichtig. Elia heeft niets verdiend. Het volk heeft niets verdiend. En met diepe eerbied nadert Elia tot God, tot dat altaar. En hoe bidden wij? Kennen wij ook dat naderen tot God? Beseffen wij de grote afstand tussen God en ons hart? Naderen wij ook met diepe eerbied tot de Heere? En deze eerbied blijkt ook uit het feit dat Elia hier zegt dat hij alles gedaan heeft naar Gods woord. Elia heeft dus op Gods woord geloofd, gesteund. En daaruit blijkt de eerbied voor God. Juist doordat wij luisteren naar zijn woord. Niet luisteren naar wat mensen zeggen of wat de gangbare cultuur zegt. Nee, wat zegt God? Dat is met eerbied naderen tot God. Luisteren naar zijn woord. En daaruit blijkt de diepe eerbied die deze profeet van de Heere had voor de Heer. En zo is hij een voorbeeld. Naderen wij tot God met eerbied. Leven wij naar zijn woord. Of slaan we het wel eens gauw over? Dat Bijbel lezen. Zo leefde Elia niet. Heeft dat woord ons al ontdekt? Heeft dat woord ons al laten zien dat wij geen rechten hebben? Dat wij zondaren zijn? Dat wij alleen maar uit genade behouden kunnen worden? Heeft dat woord van God ons al laten zien de heerlijkheid van Christus? Zo krijgt u eerbied voor God. En u begrijpt dat naderen van Elia tot de Heere. Diepe eerbied. Dat is het eerste wat we hieruit kunnen leren. Het tweede wat we kunnen leren is wie God is. Hij is de Heere met hoofdletters. Zo wordt hij aangeroepen. En dat betekent, jongens en meisjes, de naam Heere met hoofdletter is de verbondsgod. Yahweh of Jehovah. De verbondsgod. Hij is de God die trouw houdt aan zijn verbond. Hij denkt aan zijn verbond. En daarin ligt troost. Daarin ligt houvast ook voor ons. En wanneer wij bidden, dan mag er hoop voor ons zijn, omdat God de verbondsgod is die trouw houdt. Hij gedenkt zijn verbond, heeft dat verbond met ons opgericht. En dat mag ons moed geven, verwachting ook in ons bidden. Ge zij de Heere, de verbondsgod, die dezelfde bent en blijft. Dat hij genadig wil zijn. En wil helpen en wil verlossen uit grote nood. Hij is de verbondsgod. Hij is ook de persoonlijke God. De persoonlijke God. Hij wordt hier genoemd namelijk de God van Abraham, van Isaac en van Israël. Hij was de persoonlijke God voor al deze aartsvaders. Hij wist van al hun nood af. Hij kende al hun omstandigheden. Hij wist hen persoonlijk te helpen uit al hun noden. Hij heeft hen ook geholpen. Heeft hen ook verlost uit al hun nood. Want God is een persoonlijke God. Hij weet ook alles af van onze persoonlijke moeite. Hij ziet u, hij weet wie u bent, hij kent u en al uw persoonlijke nood. En daarom mag er verwachting zijn in ons gebed om wie God is. De trouwe verbondsgod en een persoonlijke God. Ten derde zien we hier ook dat Elia de knecht van de Heere was. Dat is de derde les die we kunnen leren. Elia was de knecht van de Heer. Hij zegt het ook, dat ik uw knecht ben. Een knecht. En hij had geleerd te luisteren naar de Heere. Hij had leren bidden, Heer, wat wilt gij dat ik doen zou? Hij lette niet op zijn eigen gemak of op zijn eigen eer of zijn eigen voordeel. Hij lette op de wil van God in zijn leven. Hij was een knecht van God. Opdat zij zullen weten dat ik uw knecht ben. Dat kun je leren uit deze geschiedenis. Elia was knecht van God. En hoe is met ons? Moeten wij ook geen knechten van God worden? Betekent niet dat we allemaal ambtsdrager hoeven te worden of predikant, maar toch knecht. Kind van God. Knecht van God. Wat doet een knecht, jongens en meisjes? Die luistert naar de meester. En hoe moeten wij leven ten opzichte van de Heere? Moeten wij toch ook luisteren? Ben je al een knecht van God geworden? Hebben we al leren luisteren naar hem? Heeft Gods woord alles te zeggen in ons leven? Van nature luisteren we niet naar de Heer, maar kijken we naar deze wereld. Net als die mensen, die Israëlieten, die ook in hun cultuur leefden. Er zijn ook kerkmensen die keren zich af van God en van zijn woord. En ze zijn geen knechten van God. Is ons wil al omgebogen? Hebben we al onze schuld beleden, dat we zo vaak niet luisteren? Hebben we daar ook last van? En bidden we, Heere, leer mij te luisteren naar u. Leer mij u te gehoorzamen. Wij moeten toch allemaal discipelen van de Heere Jezus zijn? Allemaal volgelingen van hem? We moeten toch allemaal een nieuw hart hebben? Zo alleen kunnen we toch knecht van God zijn? Wanneer wij hem gehoorzamen. Elia gehoorzaamde God. En de weg om God te gehoorzamen is bekering. Bekering. De weg om in waarheid te bidden is bekering. Zo wordt iemand een knecht van de Heer. Ben jij al een knecht van God geworden? Elia was knecht van de Heer. Ten vierde leren we ook uit dit gedeelte hoe eenvoudig Elia bidt. Hij bidt eenvoudig. Hij zegt gewoon, antwoord mij, Heere, antwoord mij. En hier zien we zo prachtig dat wij niet met een omhaal van woorden hoeven te bidden. Dat wij geen onnodige herhalingen hoeven te hebben in ons gebed. En dat we God niet hoeven te bewerken als we dat zouden kunnen. Maar dat wij gewoon in eenvoud bidden. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Dat zegt Elia tweemaal. Geen onnodige herhaling, maar om het uit te drukken en te benadrukken dat God antwoord moet geven. Niet dat hij de Heer het hoeft, maar anders is er niks. Als u niet antwoordt, dan is er niets. En wat een zegen dat wij ook in eenvoud mogen bidden, pleitend op het offer van Christus. En dan hoeven we geen moeilijke zinnen te gebruiken. En dan hoeven jullie jongens en meisjes in je bidden geen moeilijke zinnen te gebruiken. Dan hoef je niet moeilijke woorden te gebruiken. Je mag in alle eenvoud bidden. Om alles wat je nodig hebt. Weet je wat je vooral nodig hebt? Een nieuw hart. Dat God in jou komt wonen. En je hart komt nieuw maken. In eenvoud mag je bidden. Nou, zo deed Elia dat ook. Hij bad in eenvoud. En ten vijfde zien we ook die prachtige woorden in vers 37. Dat God het hart van dit volk achterwaarts omgewend heeft. Dat God het hart van dit volk achterwaarts omgewend heeft. Waarom zegt Elia dat? Nou, dat betekent, hij gelooft dat God bezig is dat volk achterwaarts te wenden. Wenden is keren. Dus achterwaarts te keren. Dat volk was op een dwaalweg gegaan. En nu hij gelooft, Elia gelooft dat de Heer bezig is dat volk terug te trekken. Achterwaarts. En dan staat er omgewend, omkeren. Dus het volk wordt teruggetrokken en het zal zich omkeren naar de Heere toe. Dat gelooft Elia. Elia heeft geloof op God dat er nu een opwekking onder het volk zal komen. En Elia gelooft dat God dat volk nog zal bekeren en nog wonderen zal doen onder dat volk. Juist door wat er nu gebeuren zal op de berg Karmel, dat de Heere bezig is het volk achterwaarts terug van hun dwaalweg te keren en dat de Heere bezig is dat volk om te keren naar zichzelf toe. Want God bekeert mensen en Elia heeft geloof dat de Heere dat doet, ook daar. En inderdaad, er wordt ook gedacht onder de uitleggers dat er toen ook een opwekking heeft plaatsgevonden onder het volk. En dat blijkt ook, wordt gezegd, doordat Elia toen, later met de hulp van Elisa, ook verschillende scholen der profeten heeft gesticht. En dat de Heere zo bemoeienissen nog gehad heeft met dat volk Israël, ondanks de goddeloosheid van Agab en Jezebel. En zo heeft er een zekere reformatie onder het volk plaats gehad. En dat was nou uiteindelijk het doel van alles. Van die droogte en van de regen die komen zou en van deze wedstrijd die plaatsvond. Het was er allemaal op gericht dat dat volk tot bekering zou komen. En dat is de hele ondertoon van het gebed van Elia. En dat is nou ook de ondertoon van al Gods bemoeienissen met ons. Daar gaat het nou ook om in het ware bidden. Daar gaat het nou ook om dat we in de kerk zijn. Waarom zijn we in de kerk? Om bekeerd te worden. Om God te leren kennen, God te leren volgen. Daar ging het allemaal om. Bent u een kind van God geworden? Ben jij een kind van God geworden? Heeft God niet zoveel bemoeienissen met jou gehad in jouw leven? Waarom? Zoveel voorrechten. Anderen krijgen die niet. Ze krijgen geen catechisatie. Ze krijgen geen ouderlingenbezoek. Ze krijgen geen mensen om hen heen die hen de waarheid voorhouden. Die leven in de wereld, horen niets van dit alles. Jij wel, waarom? Waarom al deze bemoeienissen? Waarom al dit onderwijs? Om je tot bekering te brengen. Daarom. Want zonder bekering zul je verloren gaan. Maar met bekering zul je eeuwig leven. En daar gaat het Elia om. En daar gaat het de Heere om. En dat is nog steeds zo hetzelfde. Bekeert u, waarom zoudt gij sterven? Waarom zoudt u omkomen? De Heer is toch de verbondsgod, de persoonlijke God. U hoeft de Heer toch niet te manipuleren. U kunt toch in eenvoud bidden, in waarheid bidden. En al je nood de Heer voorleggen. Wil God dan jou niet verhoren? En waar verhoort God dan? Waar hier? Bij het altaar. En bij ons dan, waar verhoort God? Bij het kruis. Dat is ons altaar. Bij het kruis. En daar moeten we nou allemaal terechtkomen. Aan de voet van het kruis. Want daar hangt er een die volkomen betaling heeft gegeven. En om Christus wil, kan, wil en zal God verhoren. Omdat hij dat belooft in zijn woord. Christus is de enige pleitgrond voor u en voor mij in ons bidden. Om Christus wil kunnen wij een nieuw hart krijgen. Om Christus wil een volkomen verlossing van de zonde. Om Christus wil kunnen wij zegen ontvangen over ons dagelijks werk. En laten wij dan ook op de biddag pleiten. Op het volkomen werk van Christus. En daar aan de voet van het kruis ervaart u dat God zaligheid en overvloed geeft. De ware God was daar op Karmel. En die ware God komt ook tot ons vanmiddag. Misschien vindt u het allemaal wat radicaal, wat daar gebeurd is op de Karmel. Het was ook radicaal. Want God vraagt ook alles, uw hart. Radicaal, dat is van radix, dat betekent de wortel. De Heere wil de wortel uit uw leven hebben, uw hart. Want hij is alles waard. En hij geeft alles om Christus wil. Amen. Zullen we zingen 138, de versen 3 en 4. 138, 3 en 4. Thank you. zullen wij samen bidden. Eeuwige, almachtige en barmhartige God, het is door uw goedheid dat wij hier samen mogen zijn in deze biddagdienst. En we belijden u, Heere, dat u goed bent in alles wat u doet. Maar wij moeten u belijden dat wij niet goed zijn. Dat wij tegen uw geboden overtreden hebben. Wij hebben daar geen van gehouden. En zo is het, Heere, dat wij niet voor u kunnen bestaan. En toch roept u ons hier samen op de biddag om van u te vragen een zegen over ons dagelijks leven. En dan moeten we u toch belijden dat u al zo goed voor ons bent geweest. Dat u ons zoveel zegeningen hebt gegeven. En vooral dat grote voorrecht dat wij u mogen leren kennen vanuit uw woord. Dat u ons die zaligmakende genade in de Heere Jezus Christus laat verkondigen. En voor velen van ons geldt dat al hun hele leven lang. Wat een voorrechten en wat een zegeningen. Maar wij moeten u belijden dat wij zo vaak uw woord niet geloofd hebben. Dat wij het misschien wel met ons verstand wel toestemden, maar dat wij er in de praktijk van ons leven niet naar geleefd hebben. En dat we wel gekeken hebben naar zaken waar we niet behoren te kijken. Dat we wel geluisterd hebben naar zaken die niet goed zijn. En dat wij wel gedaan hebben dat wat u ons verboden hebt in uw woord. En dat ondanks de openbaring van de Heere Jezus Christus in zijn woord aan ons, dat er nog zo weinig vrucht is. En als we nog onbekeerd leven, dat er dan geen vrucht is. En zo, Heere, belijden wij u dat u goed voor ons bent, maar dat wij niet goed zijn. En nu vraagt u ons toch, nu houdt u het ons voor in uw woord, dat wij een zegen van u mogen vragen. En dat willen wij doen in het besef dat u de heilige God bent, de Heere die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Dat u nooit laat varen de werken uw handen. Dat u de verbondsgod bent die trouw is. Dat u ook de persoonlijke God bent, dat u ons kent wie wij zijn en in wat voor omstandigheden wij ons persoonlijk bevinden. En u bent u ook de almachtige God, er bestaan voor u geen verhinderingen. Ook al zouden we alleen overgebleven zijn, dan kunt u nog volkomen uitredding geven. Heere God, voor u is niets te wonderlijk. En daarom, Heere, bidden wij met verwachting. Maar wij bidden niet op grond van iets van onszelf, maar alleen op grond van dat werk van de Heere Jezus Christus. Omdat u, Heere Jezus, de volkomen zegen van God verdiend hebt aan het kruis en door heel uw leven in gehoorzaamheid aan Gods wetten. En daarom pleiten wij, Heere Jezus, op uw volkomen werk. En wij bidden u of u ons ook een volk wil laten zijn dat u achterwaarts omkeert van zondige wegen. Heere, wilt u doorwerken in het midden van de gemeente? Wilt u terugtrekken? Wilt u zondaren terugtrekken? En wilt u juist komen? Wilt u, Heere, ons genadig zijn en ons omwenden, ons omkeren van onze eigen gekozen wegen? Heere, wil nog wonderen doen. Heere, u bent de grote heilige God. Wij behoren ook met eerbied voorzichtig tot u te naderen. Want gij zijt God. En wij zijn maar arme, schuldige zondaren. Maar wil ons om Christus wil verhoren. En laat ons beseffen dat u alleen God bent. Dat wij in ons leven ons zouden laten leiden door u en door uw woord. Heere, antwoord ons. Antwoord ons, Heere, door de uitstorting van uw geest op ons. Maar ook bidden wij u dan een zegen over de oogst, over de akkers en de velden, wanneer er al geplant en gepoot wordt, wilt u, Heere, groei geven, dat er een nieuwe oogst mag zijn, dat wij te eten hebben. En dat wij ons leven mogen voortzetten, omdat u zo goed zorgt. Wil een zegen geven in de natuur, dat regen en zonneschijnen mag zijn. En dat er geen rampen zullen komen waardoor de oogst mislukt. We hebben dat wel verdiend, wij allemaal. U doet geen onrecht als u ons zou verlaten, ook ons land niet zou verlaten. Maar wees toch met barmhartigheid bewogen. En wil toch ook nog een opwekking geven, ondanks de uitbrekende volkszonden, ondanks onze onvruchtbaarheid, nadat wij zo lang uw woord gehoord hebben, Heere. Als u om de vruchten moet vragen, dan moeten we ons toch allemaal schamen. Heere God, ondanks ons, wil nog een opwekking geven. Maar geef ook een zegen over ons dagelijks werk op kantoor, op de zaak, in het bedrijf. Een zegen op school, over ons schoolwerk. Een zegen over het verzorgend personeel. Uw leiding en uw ontferming en zegen ook wanneer er misschien veranderingen op stapel staan, ook in de werkgelegenheid, ook in de zorg. Wilt u uw leiding geven? Wilt u uw ontferming ons schenken? Heere, wij bidden u om uw leiding, uw zegen, uw zorg. We bidden u voor onze regering, onze landsoverheid en de plaatselijke gemeenteraad. Schenkt u wijsheid en ook dat uw woord nog kracht mag hebben, ook in onze plaatselijke gemeenteraad. En laat uw getuigenis ook mogen klinken in ons parlement. Heere God, wij bidden u om uw ontferming, genade en zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte op Psalm 36 het tweede vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.